Zo, goedemiddag. Fijn dat u dan wel gekomen bent. We willen inderdaad, zoals aangekondigd, met elkaar gaan nadenken over een gedeelte uit het Johannes-evangelie, Johannes 2, vanaf vers 23. Er staat op uw liturgie vers 2, maar daar is het cijfer 3 weggevallen. We beginnen dus in hoofdstuk 2, het eind van hoofdstuk 2, in vers 23. Ik hoop dat u allemaal een Bijbeltje meegenomen hebt. Het is goed, denk ik, om het woord van God niet alleen te horen, maar het ook mee te lezen. Zodat u het inderdaad helemaal tot u kunt nemen. Johannes 2 vanaf vers 23. En daar lezen we het woord van God aldus. En toen de Heer Jezus, in Jeruzalem was, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. Omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan dan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en vrienden. Veel televisieprogramma's vandaag de dag, althans in ieder geval tot voor kort, gaan over makeovers. Over drastische veranderingen in het levensomstandigheden van mensen. Of het nu gaat om veranderingen aan het huis, de tuin, de kleding, het haar of zelfs het lichaam. Er is tegenwoordig voor alles wel een makeover programma. En dat alles met het doel om de zelfbeleving van de mensen te bevorderen, de eigen waarde op te krikken en zich happy te voelen in de eigen levenssituatie. Deze make-over programma's worden overigens heel goed bekeken, heb ik begrepen. Kennelijk is daaraan grote behoefte. De tv-programma's gaan echt uitsluitend over de buitenkant van de mens. De binnenkant komt nooit aan bod. Terwijl ik toch denk dat de grootste ontevredenheid van mensen vandaag de dag voortkomt uit de binnenkant, uit het eigen hart. Maar voor dergelijke drastische veranderingen van het hart bestaat nog geen make-over programma. En is dus ook geen bevredigende oplossing. Gelukkig heeft het woord van God, de Bijbel, wel een oplossing voor dit probleem. In het gedeelte over de ontmoeting van Jezus en Nicodemus, wat we met elkaar gelezen hebben, gaat het namelijk over de noodzaak van een make-over van het hart. En om dat gedeelte nou goed met elkaar te kunnen begrijpen, zullen we ook moeten kijken naar de bredere context. En wat er aan de ontmoeting van Jezus met Nicodemus vooraf gaat. En we hebben gelezen dat Jezus is opgegaan naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. En het eerste wat hij daar doet, is het tempelplein schoonvegen. Met een zelfgemaakte zweep jaagt hij de geldwisselaars en de handelaren van het tempelplein, wat tot een marktplaats was geworden. En dat tot grote verontwaardiging en boosheid van de Joodse leiders. Met welk recht denkt deze rabbi uit Nazareth te kunnen optreden? Wie denkt hij wel dat hij is? Maar onder het volk zijn er ook velen die zeggen in zijn naam te geloven, vanwege de tekenen die Jezus in Jeruzalem heeft gedaan. Ze zijn diep onder de indruk van deze rabbi. Iemand die zoiets kan doen, die over zulke geweldige krachten beschikt, ja, die moet toch wel in de gunst van God staan. Dat lijkt heel mooi, zou je denken. Maar Johannes vermeldt het tegenovergestelde. Min of meer ontnuchterend lezen we, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. Jezus houdt de boot af. Jezus stelt zich terughoudend op naar deze mensen. Hij heeft geen vertrouwen in het geloof van deze mensen. In de grondtekst wordt voor het woord vertrouwen hetzelfde woord als geloof gebruikt. Je zou dus deze zin ook kunnen vertalen met: Jezus geloofde niet in hen die in hem geloofden. Er markeerde kennelijk iets aan het geloof van deze mensen. Er ontbrak iets aan. Hun geloof was niet volledig. Het beperkte zich eigenlijk tot de wonderen die Jezus deed. Deze mensen bleven letterlijk steken bij de tekenen. Maar daar was het Jezus nooit om te doen geweest. Tekenen staan immers nooit op zichzelf. Ze hebben iets te betekenen. Het zijn bovennatuurlijke bewijzen van Gods macht. De Bijbel noemt tekenen daarom ook wel krachten en wonderen. Krachten omdat ze direct verwijzen naar de krachtbron, God zelf. En wonderen omdat wonderen, ja, bovenmenselijk zijn en dus verwondering bij ons zouden moeten oproepen. Tekenen, wonderen, krachten zijn dus eigenlijk wegwijzers naar God. En dan met name naar hem die ze in de naam van God verricht, Jezus Christus zelf. Het zijn signalen dat het koninkrijk van God gekomen is. En juist aan zijn tekenen hadden de mensen in Jezus de beloofde Messias kunnen herkennen. Maar je kunt je kennelijk blind staren op de tekenen en dan toch hun betekenis missen. De mensen vergaapten zich aan het buitengewone wat Jezus deed, maar ze hadden geen werkelijke aandacht voor hem, wie hij werkelijk was. Ze geloofden niet echt in hem als de Zoon van God. En als geen ander weet Jezus wie wel en wie niet in hem gelooft als de Zoon van God. Hij bij uitstek is in staat om dat te beoordelen. Hij kent immers, zo hebben we ook gelezen, alle mensen van binnenuit. Hij is niet aangewezen op de hulp van anderen daarvoor. Hij is de hartenkenner bij uitstek. Hij weet wat er in mensen leeft. Hij doorziet hun harten, kent hun gedachten, kent hun motieven, verlangens en geheimen. Zoals hij wist dat Nathanael een Israëliet was in wie geen bedrog was, zo weet hij ook wat er ontbreekt aan het geloof van deze mensen. Ergens anders in het Johannes Evangelie, in hoofdstuk 5, noemt hij ook de oorzaak. Hij zegt dan tegen hen: ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Het is ook frappant dat het Johannes Evangelie alleen dan spreekt over discipelen van Jezus als het gaat over mensen die in Jezus geloven om het woord dat hij spreekt. Het gaat dus niet om wat Jezus doet, maar om wat hij zegt. En eigenlijk nog meer, of wij dat ook geloven wat hij zegt. Gemeente, als ons geloof gebaseerd is op bewondering voor wat Jezus heeft gedaan, voor het buitengewone, dan heeft het geloof geen fundament. Dan zal dat geloof niet lang stand houden. Als we Jezus alleen maar zien als een superman, een wonderdoener, en niet als de Messias, de beloofde Zoon van God die mens werd, dan is dat niet het reddende geloof dat Jezus zoekt bij mensen. Dan is dat slechts geloof om het spektakel. Geloof van een moment. Geloof uit een opwelling. En hoeveel discipelen die zeiden in Jezus te geloven en die hem nagevolgd waren, hebben hem uiteindelijk de rug toegekeerd. En de afval was op een gegeven moment zelfs zo groot dat Jezus ook naar zijn discipelen omwendde met de vraag: wilt u ook niet weggaan? Wat zou ons antwoord zijn geweest als Jezus ons die vraag had gesteld: willen ook jullie niet weggaan? Als we bedenken dat Jezus nu naar ons kijkt, hoe zou hij ons dan zien? Hoe denkt hij over ons? Wat leest hij in ons hart? Hoe zou u willen dat hij over ons dacht? Het zijn prikkelende vragen die ons tot zelfonderzoek dwingen. Zijn wij oprechte gelovigen? Of beseffen we misschien wel een klein beetje dat er nog iets aan ons geloof ontbreekt? Dat we eigenlijk de echte relatie met hem nog missen. Dus wij kunnen veel verbloemen voor elkaar. Zoals u hier ziet, weten we niet wat er in ons hart leeft. Maar voor Jezus ligt ons hart wijd open. We zijn een open boek voor hem. En deze alwetendheid deelt God de Zoon met God de Vader. Jezus weet wat er aan ons ontbreekt. Wat er wel en wat er niet in ons leeft. En hij kijkt vanmiddag naar ons met één verlangen. En dat mag ik zeggen op grond van Gods woord. Hij kijkt naar ons met het verlangen dat hij zich aan ons kan toevertrouwen. Dat hij met ieder van ons, zoals we hier vanmiddag zitten, een persoonlijke relatie kan aangaan. En hoe dat mogelijk is, dat beschrijft Johannes in de ontmoeting van Jezus met Nicodemus. Een ontmoeting die ons inzicht geeft in wat er werkelijk nodig is, opdat Jezus zich aan mensen kan toevertrouwen. En dat gesprek met Jezus, van Jezus met Nicodemus, staat namelijk niet op zichzelf. Maar het heeft een direct verband met het voorafgaande. Want de versen 24 en 25, zoals we hebben gelezen in hoofdstuk 2, sluiten rechtstreeks aan op vers 1 van hoofdstuk 3. Omdat er in al die drie versen 3 keer het woord mens wordt vermeld. Lees je maar mee. Als we lezen: maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende, omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Nicodemus was dus een van die mensen die in Jezus geloofden om de tekenen die hij deed. Nicodemus, lid van de Farizeeën, een politiek-religieuze partij. En als ik Farizeeën zeg, dan heeft dat bij ons een slechte klank. Hè? Een Farizeeër zijn, dat heeft een negatieve lading bij ons. Maar ik denk dat we dan de Farizeeën niet helemaal terecht doen. Farizeeën waren namelijk serieuze, vrome Joden. Die hadden gezworen om God te dienen in het bestuderen en het strikt naleven van de wet van Mozes. En waarom deden ze dat? Omdat ze zo een dam wilden opwerpen tegen de verwerpelijking van het Joodse leven onder de invloed van de toenmalige Griekse en daarmee dus heidense cultuur. Ik zou haast zeggen: kom er vandaag de dag eens om. Dat er christenen zijn die een dam willen opwerpen tegen de verwerpelijking die onze kerken en gemeenten bedreigen. En die ook zelfs in onze gezinnen kunnen komen. Jezus had de principes van de Farizeeën hoog zitten. Maar hij veroordeelde hun misplaatste gevoel van superioriteit boven het gewone volk. Hun schijnheiligheid en hun dubbele moraal. En hij riep zelfs het volk op om de Farizeeën te overtreffen in zuiverheid van leer en leven. In Matteüs 5 vers 20, u hoeft het niet op te zoeken, maar daar staat: als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, dan zult u beslist het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Het volk werd dus opgeroepen om de Farizeeën te overtreffen in de zuiverheid van leer en leven. Onder deze Farizeeën had Nicodemus een vooraanstaande positie. Hij was lid van de Joodse Raad, het Sanhedrin, En het was een groep van 70 wijze, vrome Joden die de hoogste religieuze autoriteit in Israël vormden. En die over alle religieuze zaken besluiten nam. En verder stond Nicodemus ook bekend als een hoogstaand en gezaghebbend schriftgeleerde. Een grondig kenner van de schriften. Jezus noemt hem de leraar van Israël. Vandaag de dag zouden we Nicodemus misschien omschrijven als een zeer gerespecteerd hoogleraar in de theologie. Een gezaghebbend schrijver van vele boeken. En misschien wel een veelgevraagd spreker op conferenties en bijeenkomsten. Nou, zo'n man komt bij Jezus. En hij heeft Jezus gezien, hij heeft hem gehoord en hij is diep onder de indruk van wat Jezus heeft gezegd. En meer nog de tekenen die hij heeft gedaan. Ze hebben hem aan het denken gezet. En hij wil nu wel eens meer weten van die rabbi uit Nazareth. Johannes vermeldt nadrukkelijk dat Nicodemus in de nacht kwam. Misschien vanwege de koelte. Misschien van de rust van de avonduren. Misschien omdat rabbijnen ook gewend waren om in de avonduren te studeren. We weten het niet. Misschien ligt het wel meer voor de hand dat hij kwam in de nacht, omdat hij niet gezien wilde worden door de fariseeën, bij wie hij immers in zo'n hoog aanzien stond. Het gros van de fariseeën immers had grote afkeer gekregen van Jezus en zijn ideeën. En die afkeer was alleen maar groter geworden na het schoonvegen van het tempelplein. In zijn gedrag lijkt Nicodemus op die andere fariseeën, Jozef en Arimathea, van wie de schrift zegt dat hij in het geheim een discipel van Jezus was. En waarom? Uit angst voor de Joden. En elders in de schrift, in de evangelie, lezen we dat vele Joodse leiders in die tijd wel geloofden in Jezus, maar er niet vooruit wilden komen uit angst om uit de synagoge gebannen te worden. Niet voor je geloof uitkomen, durven uitkomen uit vrees voor mens. Dat is toch herkenbaar, niet waar? Nicodemus begint het gesprek met een verklaring. Hij zegt: Rabbi, meester, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Nicodemus spreekt in het meervoud: wij weten. Hij maakt zich als het ware tot spreekbuis van alle mensen die in Jezus geloofden om de tekenen die hij deed. Hij verwoordt zogezegd de publieke opinie. Dat niemand zulke wonderen kan doen, tenzij God hem helpt. Maar je hoort hem tegelijkertijd als het ware hardop zeggen: maar hoe moeten we verder tegen u aankijken? Wie bent u nu werkelijk? Jezus kent de harten van mensen en weet ook wat er in het hart van Nicodemus omgaat. Hij weet dat Nicodemus door observeren, door te kijken, door te redeneren en te concluderen, wil ontdekken wie Jezus werkelijk is. Nicodemus wil begrijpen met het verstand. Maar Jezus heeft het niet over begrijpen. Hij wil laten zien dat er bij elk mens van binnen iets moet veranderen. En daarom bevestigt hij de woorden van Nicodemus met een verklaring die veel dieper gaat. Hij zegt: voorwaar, voorwaar, amen, amen. Ik zeg u, als niemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Zo waarachtig als ik leef, Nicodemus, ik verzeker je dat alleen wie wederom geboren wordt, het koninkrijk van God kan zien. En dan bedoelt hij zien in de zin van weten. Nicodemus weet dat het koninkrijk van God is gekomen. Jezus wil Nicodemus laten zien dat het niet voldoende is om hem uitsluitend te erkennen als iemand die van God gezonden is. Er is meer voor nodig dan alleen dat. Er is meer nodig dan de indruk te zijn van de tekenen van Jezus. Veel meer komt erop aan om in Jezus tekenen de tekenen van Gods koninkrijk te herkennen dat in de wereld is gekomen. Duidelijke wegwijzers die wijzen naar de koning van dat koninkrijk, Jezus Christus zelf. Want het koninkrijk van God, dat is geen aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk. Een rijk van hoger hand, waarin God het voor het zeggen heeft. Gods heerschappij is gekomen met de komst van Jezus. In Jezus is immers God voluit koning. In Jezus is alle volheid van God lichamelijk. Jezus leefde voor God. Hij liet zich leiden door de Heilige Geest om de wil van God te doen. En Gods wil is dat hij koning wordt in de levens van alle mensen. Hij wil dat alle mensen oprechte onderdanen van hem worden. En om dat koninkrijk van God te kunnen zien en binnengaan, is het nodig dat we het juiste zicht krijgen op Jezus. Dat we metterdaad gaan begrijpen wie hij is en wat hij heeft gedaan. En u voelt wel, dat gaat niet zomaar. Daar is iets voor nodig. Daar is een drastische vernieuwing van de mens voor nodig. Een extreme makeover zou ik eigenlijk willen zeggen. En de Bijbel noemt dat een wedergeboorte. Een nieuwe geboorte. Onze natuurlijke geboorte en onze wedergeboorte hebben beide als overeenkomst dat ze allebei noodzakelijk zijn om ergens binnen te komen. Beiden vormen als het ware een toegangsweg. De een tot de aardse wereld en de ander tot de hemelse wereld. Zoals een geboorte nodig is om op de wereld te komen, zo is een wedergeboorte nodig in ieders leven om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Nicodemus die begrijpt er helemaal niets van. Hoe kan een mens opnieuw de moederschoot ingaan, zegt hij, en voor de tweede keer geboren worden? Hoe kan iemand zijn leven overdoen? Ja, wij zeggen wel eens vaak, ik wou dat ik mijn leven kon overdoen, om het beter te kunnen doen. Maar zo'n geboorte bedoelt Jezus helemaal niet. Zo'n tweede geboorte zou ons bovendien ook geen fluit helpen. Want het enige wat dan weer zou gebeuren, is dat we opnieuw verkeerd geboren zouden worden. De Bijbel zegt immers dat alle mensen worden geboren met een verkeerde natuur, met een gezindheid die niet goed is. Als mensen hebben we toch van nature niet een hart dat uitgaat naar God, onze schepper, maar naar onszelf. We worden toch geboren als mensen die niet het belang van God op het oog hebben, maar ons eigen belang. We komen toch niet ter wereld als mensen die denken dat we God nodig hebben? Nee. En dus laten we ons ook niet gezeggen door zijn woord, door de Bijbel. Nee, wij worden geboren als mensen die zelf willen bepalen wat wel en wat niet goed is voor ons leven. En die verkeerde hartsgesteldheid, die hebben we meegekregen met onze geboorte van onze ouders. En onze ouders hebben weer die meegekregen van hun ouders. En die weer van hun ouders. En zo kunnen we teruggaan tot het eerste mensenpaar, Adam en Eva. De Bijbel leert dat met Adam en Eva, die zonder zonde geschapen werden, dat ze tegen God in opstand kwamen. En dat ze daarmee zondigen tegen hun maker. En sindsdien worden alle mensen met diezelfde verkeerde gezindheid geboren om God niet lief te hebben en te gehoorzamen. Uit die verkeerde natuur komen al onze verkeerde daden voort. En dat is wat Jezus bedoelt in vers 6. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Uit elk mens die wordt geboren, komt niets goed voort. Ja, misschien nog wel naar onze normen en opvattingen, maar zeker niet naar de normen en de opvattingen van een driemaal heilige God. Die zijn oneindig veel hoger. De profeet Jesaja zegt zelfs dat onze rechtvaardige daden, onze gerechtigheden staat er. Dus dat in onze ogen goed is, voor God als een bezoedeld, als een vuil kleed zijn. God gooit het zo in de vuilnismand. We kunnen God van nature niet behagen. Ons vlees zal nooit ophouden zondig vlees te zijn, hoe vroom de mens ook wordt. Nou, om dit zondeprobleem te doorbreken, om op dat zondeprobleem op te lossen, moet er een andere geboorte plaatsvinden. Een nieuwe geboorte. Niet uit het vlees, zegt Jezus, maar uit water en geest. En apostel Paulus spreekt in dat verband van het bad der wedergeboorte. Beide beelden spreken van reiniging. Van een grote schoonmaak. Zoals Jezus het tempelplein reinigde van wat daar nu thuis hoorde, zo moet elk mens, het hart van de mens, schoongemaakt worden. Er moet alles verwijderd worden uit het hart wat daar niet thuis hoort. Tussen de wieg en het graf moet in het leven van elk mens een hartgrondige verandering, vernieuwing komen. Je kunt niet blijven wie je bent. Zoals de rups niet kan blijven wie hij is, maar door een make-over wordt tot een vlinder die aan een totaal ander leven begint. Zo kan elk mens niet blijven zoals hij geboren wordt. Hij of zij moet door een extreme make-over opnieuw geboren worden. Er zal in zijn of haar denken, doen en laten een totale verandering moeten komen. Een complete transformatie van een ik-gericht leven naar een leven gericht op God. En dat nieuwe leven heeft daarom zijn begin niet op aarde, maar in de hemel. Wedergeboorte is opnieuw geboren worden, maar niet meer van onderaf, beneden op de aarde, maar van bovenaf, uit de hemel. Het nieuwe leven wordt uit de hemel gegeven. Je zou kunnen zeggen, elk mens moet van bovenaf verwekt worden. Om Gods koninkrijk te kunnen zien en binnen te gaan, zal God eerst je vader moeten worden. Om een kind van God te worden, moet je hemelburger worden, die de dingen bedenkt die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Die weet dat zijn leven wordt geleid van hoger hand, van bovenaf. De oude mens is ikgericht, zit zelf op de troon, wil het in zijn leven voor het zeggen hebben. De nieuwe mens gaat anders denken en leven. Gaat hemels denken en leven. En zijn levensmotto is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nicodemus dacht geen wedergeboorte nodig te hebben. Als geboren Jood was hij een afstammeling van Abraham, behoorde hij tot het uitverkoren volk van God. En bovendien was hij een geestelijk leider, een fariseer, een schriftgeleerde, die dagelijks met Gods wet bezig was. En toch was dat ook voor Nicodemus niet voldoende. Wie hij was en wat hij bezat en wat hij meebracht, het voldeed niet als geldig toegangsbewijs voor Gods koninkrijk. Zoals vandaag de dag, afkomst, opleiding, maatschappelijke positie, uw geld, uw status, of ja, zelfs het lidmaatschap van een kerk of gemeente, niet voldoende zijn, geen toegang geven tot het koninkrijk van God. Niet wie we zijn en wat we meebrengen kunnen ons een eeuwig leven met God garanderen. Dat geldt voor elk mens, jong en oud, rijk of arm, blank of zwart, niemand uitgezonderd. Alleen een wedergeboorte biedt de zekerheid dat Jezus Christus zich aan ons wil toevertrouwen. Biedt de zekerheid dat Jezus een relatie, een persoonlijke relatie met ons kan aangaan. En daarom moeten wij wederom geboren worden. Jij zult zeggen, moeten. Ja, we zijn een beetje allergisch voor dat woord moeten, denk ik. Wij zeggen, wij moeten helemaal niks. Dat bepalen we zelf wel. Maar Johannes bedoelt hier niet een moeten van mensen, maar een heilig moeten van Gods wegen. Johannes bedoelt dat het Gods hartsverlangen is dat elk mens wederom geboren wordt en zal ingaan in zijn koninkrijk. Die nieuwe geboorte bewerkt God door het vernieuwende werk van zijn geest. En om dat Nicodemus duidelijk te maken, gebruikt Jezus het beeld van de wind. De wind, die zie je niet. Je ziet niet zijn begin, je ziet niet zijn einde. Dat het waait, dat kun je niet eens zien. Je kunt het alleen maar voelen. De wind is niet zichtbaar aan zich, maar wel zijn gevolgen. Je ziet aan de wind, je ziet aan de takken en de bladeren van de bomen dat het waait. Het ligt dus voor de hand om bij dit beeld te denken aan de werking van Gods geest. De geest waait als de wind. Zoals de wind waait waarheen hij wil, zo waait de Heilige Geest waarin hij wil. Maar toch staat dat er niet. Johannes schrijft niet, zo is het ook met de geest. Nee, hij schrijft, zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Jezus doelt niet op de geest, maar op de mensen die uit de Heilige Geest geboren worden. Wat er met hen gebeurt. Het gaat er niet om hoe de Heilige Geest werkt, als wel om het effect, om het resultaat van zijn werk. Namelijk dat een mens wederom geboren wordt. Net als de wind zet de geest, Gods geest, ons in beweging. Blaast zijn nieuw leven in onze geest, die dood is door zonde en overtredingen. Van nature heeft een mens geen contact met God, geen relatie met hem. Tenzij Gods geest, onze dode geest, tot leven wekt. En dat nieuw leven wordt geboren. Een leven dat wel het vermogen in zich heeft om God te leren kennen. En als het goed is, wordt het effect van dat werk van de geest gezien in het resultaat van wedergeboorte en bekering. We bekeren ons. We veranderen in ons denken en in ons doen en laten. We gaan vruchten van het geloof voortbrengen. Goede werken die God van tevoren in ons gelegd heeft. Welke betekenis heeft wedergeboorte als dat wedergeboren leven niet wordt opgemerkt, niet wordt gezien? Wat is de wedergeboorte waard als de vruchten van het nieuwe leven niet kunnen worden opgemerkt? Nicodemus hoort Jezus aan en hij vraagt zich af wat er dan niet moet gebeuren om zo'n wedergeboorte plaats te laten vinden. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Roept hij uit. Waarop Jezus tegen hem zegt, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Nicodemus, je kent de schriften op je duimpje. Je leest ze elke dag. Je bent de autoriteit in Israël. En toch begrijp je niet wat ik tegen je zeg. Je weet toch wat de profeten hebben doorgegeven? Dat Jesaja, we hebben het net gelezen, heeft gesproken over het nieuwe leven uit God. Dat Jeremia heeft voorzegd dat de mens een nieuwe schepping wordt. En dat Ezechiël profiteerde dat God het stenen hart van mensen zal vervangen door een hart van vlees. Het Oude Testament staat vol met profetieën over een nieuwe geboorte. Over een nieuw begin. Een nieuw leven als geschenk van God. Hoe bestaat het, Nicodemus? Dat jij als de leraar van Israël deze dingen niet weet. Ja, kennis maakt macht, zeggen wij. Maar kennis is niet voldoende om de dingen van God te begrijpen. Je moet daarvoor een geestelijke antenne krijgen. Want het gaat niet zozeer om verstandelijk weten, als wel om een begrijpen, een verstaan met het hart. Nicodemus moet leren aanvaarden dat wat Jezus zegt waar is. Dat hij alles uit de eerste hand heeft gehoord en gezien. Wij spreken over wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En toch neemt hij ons getuigenis niet aan, vers 11. Jezus spreekt van weten in de zin van zien. Objectief kennen, met eigen ogen waarnemen. God de Zoon was bij God de Vader, heeft hem gezien. Kent God als geen ander. Jezus is ervaringsdeskundige. Weet uit eigen ervaring waarover hij spreekt. Hij weet dat het voor elk mens onmogelijk is om in eigen kracht tot God op te klimmen. Om zijn heerlijk koninkrijk binnen te kunnen gaan. En daarom kwam God in zijn Zoon naar deze wereld. Om aan mensen zichzelf te openbaren. De Zoon kwam om het beeld van de Vader te laten zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt hij immers. Als je wilt weten hoe God is, moet je kijken naar Jezus. Als je God de Vader wilt kennen, moet je God de Zoon kennen. Hij is de exclusieve toegangsweg tot Gods Koninkrijk. Nicodemus, hij zat op het juiste spoor. Hij zag in Jezus iemand met wie God was. Maar niet iemand in wie God was. Hij herkende in Jezus niet de verwachte Messias. Die was gekomen om zijn volk te redden. En dus wijst Jezus hem op de geschiedenis van de koperen slang in nummer 21. En daar wordt ons verteld hoe het volk Israël zondigde tegen God. En als straf dat giftige slangen kwamen en het volk beten totdat ze stierven. En vele stierven ook. Maar daardoor kwam het volk tot bezinning. En op het smeken om redding moest Mozes van God een koperen slang maken. En deze hoog op een stok plaatsen. En elk Israëliet die in geloof naar deze opgestoken koperen slang keek, werd gered van de dood. Nou, zegt Jezus tegen Nicodemus, zoals die koperen slang omhoog gestoken werd, zo zal ik omhoog gestoken worden op een kruis. Zoals de Israëlieten genezing ontvingen door in geloof te zien op de koperen slang, zo worden zondige mensen wedergeboren door in geloof op te zien op de gekruisigde Jezus Christus. Door hun vertrouwen te stellen op God die redding aanbiedt in zijn Zoon. De bron van redding is namelijk nooit gelegen in iemands geloof, maar in God op wie het geloof is gericht. Op wie mensen hun vertrouwen mogen en kunnen stellen. Weet u, elk mens wordt geboren dankzij de pijn en de moeite van een ander mens, namelijk van de moeder. En precies zo is het ook met de wedergeboorte. Die is mogelijk geworden dankzij de pijn en de moeite van de mens, Jezus Christus. Zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis van Golgotha maakt het mogelijk dat mensen opnieuw geboren kunnen worden. Zonder zijn kruisdood en opstanding had de toegangsweg tot Gods koninkrijk nooit geopend kunnen worden. Hadden mensen nooit een kind van God kunnen worden. Vandaag de dag is er bij veel mensen hooguit nog kennis over God. Maar geen kennis van God. Ze hebben van hem gehoord als God de schepper. Maar ze hebben hem nooit leren kennen en aanvaarden als God hun redder. En ze beseffen niet dat God intens verlangt naar hen. Om als een liefdevolle vader ook voor hen te zorgen en hun leven te leiden. Ze gaan voorbij aan de uitgestoken hand die God de Vader aanreikt in het evangelie van zijn Zoon Jezus Christus. Jezus die van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Geen mens gaat van zichzelf het koninkrijk van God binnen. Alleen zij die zich door Gods geest willen laten leiden. Alleen zij die een hemelgeboorte ondergaan. Die opnieuw zijn geboren. En dat kan, en dat zeg ik nog eens uitdrukkelijk, uitsluitend door het geloof in Jezus Christus. Buiten hem om is er geen toegang tot het koninkrijk van God. Ja, en op dat punt lopen heel veel mensen vast. Want ze weigeren toe te geven dat ze verkeerd geboren zijn. Dat ze een zondeprobleem hebben. Ze willen niet erkennen dat ze eigenlijk in nood zijn. En redding nodig hebben. Nee, ze denken voor God acceptabel te zijn omdat ze goed hun best doen. Goed leven, goed zijn voor andere mensen. Ze menen dat er in elk mens wel iets goed zit. En dat God dat wel zal moeten honoreren met een paspoort voor de hemel. Het zijn de doe-het-zelvers die zeggen geen bekering nodig te hebben. Maar niets werkt het doorwerken van het evangelie tegen dan dit. Bekering is daarom nodig. Erkenning dat wij niet acceptabel zijn voor God en het ook nooit zullen worden. Wij hebben iemand nodig die ons van onszelf verlost. Jezus Christus. Pas als we naar hem toe gaan met onze nood, dan kan de Heilige Geest een verandering in ons leven uitwerken. Dan ontvangt elk mens nieuw leven. Wordt het leven van God geboren in die mens. Wedergeboorte kunnen we niet zelf bewerken. Net zo min als we onze natuurlijke geboorte konden bewerken. Niemand kan daar zelf iets aan toedoen. Behalve in de weg liggen. Nou, zo is het ook met geloven. Het is je bezet tegen God opgeven. Niet langer jezelf in de weg blijven liggen, maar voluit willen meewerken in plaats van tegenwerken. Hoe dat kan? Wel door te lezen wat de Bijbel over de zonde zegt. En ons te willen laten reinigen door het woord van God. Dat betekent ingaan op de oproep van de Bijbel om onze zondeschuld te belijden tegenover God. En hem om vergeving te vragen. En dan mogen we ook vertrouwen op datzelfde woord dat ons toeroept. Dat als wij onze zonde belijden, God getrouw en rechtvaardig is om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Vandaag de dag kunnen mensen dat maar moeilijk geloven dat het zo gemakkelijk gaat. Nou, gemakkelijk dus aanhalingstekens. Ze zeggen, ik heb heel mijn leven zonder God geleefd. Me nooit gestoord aan zijn geboden. Nooit in zijn Bijbel gelezen. Laat staan die Bijbel gehoorzaamd. Voor mij is dat toch te laat. Ik kan toch mijn leven niet meer overdoen. De ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus bewijst dat het nooit te laat is. Voor welk mens dan ook, om wedergeboren te worden. Aan het eind van zijn evangelie vertelt Johannes heel nadrukkelijk dat het juist Nicodemus is die ervoor zorgt dat het lichaam van de gestorven Jezus wordt gezalfd met kostbare specerijen en wordt begraven. En ik denk dat we daaruit mogen afleiden dat het hart van Nicodemus uiteindelijk wel die make-over, die extreme make-over heeft ondergaan. Dat hij daadwerkelijk tot levend geloof in Jezus is gekomen. Voor zo'n make-over is het dus nooit te laat. Waarom niet? Omdat het voor God nooit te laat is. Elke dag van leven die u ontvangt. Elke dag die u krijgt. Is een dag van genade. Elke dag heeft de mens de kans om zich herboren te mogen weten. En God van zijn kant heeft daar alles voor over gehad. Hij heeft daarvoor zelfs een leven van zijn eigen zoon niet gespaard. Daarom, ook vanmiddag, laat hij ons toeroepen vanuit zijn woord. Heden, vandaag, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden tot Christus. Amen. Dan willen we nu een moment hebben van aanbidding, van lofprijzing, maar ook van dankzegging of voorbeden. Laat er een aantal onder ons zijn die daarvan gebruik willen maken en dan zal ik het afsluiten. Ja, Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor de genade die ons ten deel is gevallen. Als wij de Heer Jezus Christus persoonlijk mogen kennen. Heer, we hebben het vanmiddag gehoord, er is niets van onszelf bij. Er is niets, Heer, wat wij mee kunnen brengen wat ons behagelijk, wat ons aangenaam maakt in uw oog. En daarom duizendmaal dank, Vader, dat u de weg geopend hebt door uw Zoon te zenden. Dat uw Zoon vrijwillig is gekomen hier naar deze wereld om mens te worden zoals wij. Om de weg te gaan, Heer, die noodzakelijk was. De weg naar Golgotha, zoals we het ook over enkele weken hopen te herdenken. Dat uw Zoon bereid was, Heer, om daar plaatsvervangend voor ons aan het kruis van Golgotha te sterven. Opdat wij nieuw leven zouden kunnen ontvangen. Nieuw leven uit God. Nieuw leven van bovenaf geboren in ons. Opdat wij inderdaad kinderen van God mogen zijn. Heer, wat een geweldig voorrecht. Wat een geweldige genade en rijkdom die u ons hebt gegeven. Wat een geweldig perspectief dat u ons geeft hier op het eeuwig leven. Heer, leer ons er dankbaar voor te zijn dat, ja, Heer, dat aardse leven hier en nu slechts een korte tijd is. In vergelijking met de eeuwigheid die ons wacht. De eeuwigheid in uw heerlijke koninkrijk. Die eeuwigheid, een tegenwoordigheid van uzelf en uw Zoon. Heer, als we hier vanmiddag zitten en we kunnen geen amen zeggen op deze woorden. Omdat we die relatie met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, missen. Dan bid ik u, Vader, ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over hen die, ja, Heer, die misschien wel verlangend zijn om wedergrond geboren te worden. Maar die de weg niet weten. Heer, dan hoop ik dat ze vanmiddag die weg hebben gehoord. Dat ze die weg geopend zien. En dat ze de daad bij het woord willen voegen. En dat ze die weg willen bewandelen. En hun zonde willen beleiden tegenover u. Opdat u ze vergeving kunt schenken. Opdat u ze nieuw leven door het geloof in uw Zoon, Heer Jezus Christus, kunt geven. Vader, wilt u daartoe de naprediker zijn in het leven van hen. En wil ons, als we u persoonlijk kennen, Heer, ook gebruiken om dat heerlijk evangelie ook door te geven naar de mensen om ons heen. Opdat we inderdaad levende getuigen zullen zijn van uw woord. Heer, zegen ons daarin ook. Ook in de komende week. En geef ons dat we hier elkaar ook in gezondheid volgende week hier weer mogen ontmoeten. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen.